Vandaag is Rosanne mijn gast. Rosanne is psychotherapeut en ze mailde mij eind januari 2024. Beste Nanja, in de podcast Wat wil je drinken hoorde ik jouw verhaal. Het was alsof ik mezelf hoorde. Al jaren ervaar ik een probleem met alcohol en het lukt me niet om te stoppen met drinken. Ik heb 8 maanden helemaal niets gedronken en heel bewust ervaren hoeveel vrijheid dit me gaf. En toch bleef ik het ook moeilijk vinden dat ik iets niet kon wat iedereen wel lijkt te kunnen. Gematigd of gecontroleerd drinken. Afgelopen zomer ben ik dat gaan proberen met ernstige terugvallen als gevolg. En de schaamte, het schuldgevoel en het zelfverwijt waren en zijn gigantisch. En wat ik lees en hoor over jou spreekt mij aan. Zullen we een afspraak maken? Een uurtje later mailde ik haar terug, waarin ik haar aangaf dat ik weet hoe zij zich voelt. Maar dat ik ook weet dat er een uitweg is. Op een andere manier dan de routes waar zij inmiddels bekend mee was. Echt. Daarna zijn we samen aan de slag gegaan en ik ben ongelooflijk blij en trots op de stappen die Rosanne heeft gezet. En in deze aflevering vertelt zij openhartig haar verhaal. Hoe zij van heel ver is gekomen en nu volmondig voelt dat ze niet meer wil drinken. Dankjewel, Rosanne.
Dit is Blij Alcoholvrij. De podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan, maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol en ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben, waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal. En zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij.
Welkom, Rosanne.
Dankjewel.
Wil jij iets over jezelf vertellen? En dan vooral ook, hoe zag je leven eruit toen alcohol daar nog een grote rol in speelde?
Ja, ik ben Rosanne. Ik ben moeder van 3 kinderen... En ik werk als psycholoog, psychotherapeut. En hoe mijn leven eruit zag toen alcohol nog een rol speelde. Ja, steeds een beetje slechter, denk ik. Al vanaf mijn studententijd is alcohol een rol gaan spelen. Daarvoor eigenlijk nog niet. En ik denk dat ik al heel snel ontdekte dat alcohol mij iets bood. Tenminste, dat dacht ik toen nog. Het was voor mij denk ik een manier om mijn gevoelens een beetje te kunnen sturen. En ik denk dat ik dat eigenlijk onvoldoende geleerd had, hoe daarmee om te gaan. Dus ik dronk al vrij snel dagelijks. En dat bleef, behalve tijdens de zwangerschappen. En ja, het werd meer en meer iets waar ik mee zat en waar ik me voor schaamde. Maar waar ik geen enkele weg uit zag of me überhaupt kon voorstellen. Mm-hmm. En dat, ja, daar kwam ik dus steeds meer mee in de knel te zitten mentaal. Ik voelde toenemend de incongruentie in mezelf over wat ik deed met die alcohol en waar ik verder voor stond en in geloofde en met mijn cliënten aan werkte. Ja, dus steeds slechter.
Ja, dat vinden soms mensen zo lastig voor te stellen. Hè? Dat je aan de ene kant drinkt, te veel alcohol drinkt. Nou, hè, en meer alcohol drinkt, want dat is wat er natuurlijk gebeurt. Terwijl je dan aan de andere kant toch ook nog steeds heel goed kan zijn in je vak. Dat voelt voor mensen die het niet kennen... voelt dat als iets wat eigenlijk onmogelijk is. Maar werkte je dan nog? Hè? Is wel vaak de vraag die ik krijg. Hoe was dat voor jou?
Ja, daar raak je meteen denk ik iets enorms. Want ik denk dat ik ook heel erg bang was voor die manier van denken. Mm-hmm. Waardoor ik het ook niet durfde te vertellen aan niemand. En ja, het kan. Ja, dat noemen ze dan wel de hoogfunctionerende alcoholist, hè? Nou, alcoholist zou ik mezelf niet willen noemen. En nu al helemaal niet meer. Maar Er wordt wel eens gezegd om te stoppen met in dit geval alcohol. Het is gewoon een kwestie van wilskracht. En als dat je niet lukt, dan kan je dat niet. Of dan heb je dat niet voldoende. En dan moet je daar maar beter je best voor doen. Terwijl ik denk, als we ergens goed in zijn. Als iets sterk in ons ontwikkeld is, mensen die zich herkennen in een worsteling met alcohol, dan is het wel wilskracht. Want met behulp van die wilskracht lukt het dus heel lang om ontzettend goed alle ballen in de lucht te houden en te functioneren. En tegelijkertijd de toenemende nood aan alcohol geheim te houden. Dus ja, dat kan dus. Mensen om mij heen waren ook echt stom verbaasd toen uiteindelijk wel uitkwam hoe het echt met me ging. Want het werd op een gegeven moment onhoudbaar in mijn geval.
Waar ik nog wel even benieuwd naar ben, want je zegt van, ik begon met drinken in mijn studententijd. En toen ging ik eigenlijk al vrij snel veel drinken. Werd alcohol voor jou al snel echt iets wat je voor je gevoel nodig had?
Dat denk ik wel. Ik denk dat ik daar niet zo bewust over nadacht. Maar het was wel zo lekker. Het gevoel wat het me gaf, de dempende werking, even wat minder scherp afgesteld staan. En dus een beetje kalmte en ontspanning in mezelf voelen. Want dat is wat alcohol in eerste instantie natuurlijk teweeg brengt. Dat is wat elke keer weer opzocht.
Ja.
Dus het voelde nog niet bewust als ik kan niet zonder. Nee, sterker nog, ik denk dat ik heel lang juist mezelf vertelde, als ik zou moeten stoppen, dan zou ik dat kunnen. Alleen ja, waarom zou ik dat moeten? En dan kijk je om je heen en dan zie je dat dat niet moet. Want iedereen drinkt toch alcohol overal de hele tijd.
Ja. En wat ik ook bij mezelf herken, nu terugkijkend, hè, dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Hè, op het moment zelf realiseer je het eigenlijk niet. Nu we meer weten en dat onderzoek hebben gedaan, kan je daar op een andere manier naar kijken. En hoe ik het zie is dat alcohol dan een andere functie krijgt dan alleen maar de zogenaamd onschuldige gezelligheid, hè? En als jij zegt, het haalde de scherpe randjes ervan af. Het zorgde ervoor dat je een soort van staande kon houden. Hè? En dat lekkere gevoel, dat gaat al verder dan inderdaad nou gezellig een drankje doen met een vriendin. En nu zie ik dat daar de opening is, hè, of waar alcohol eigenlijk zijn klauwen in je kan slaan als zijnde van, kom maar meisje. Hier is het fijn, hier is het aangenaam. En dan kan hij echt van binnenuit of zo een positie in je claimen die zodanig groeit dat als je je er bewust van wordt, je er niet meer vanaf kan.
Zeker. En als jij zegt, ik heb het nodig of het hielp me om me staande te houden, ja, dat herken ik enorm. Ik denk alleen dat het nodig hebben, ja, dat was voor mij zo'n no-go. Hoezo? Ik wil niks nodig hebben. Ik heb het niet nodig. Als ik wil stoppen, dan kan ik ermee stoppen. Maar dat het me hielp om me staande te houden, die overtuiging die groeide met de jaren, denk ik, sterk in mij.
Ja. Ja. En waar kwam voor je gevoel echt die druk vandaan?
Ja, bewijzen dat ik voldoe. Mm-hmm. En het dagelijks drinken haalde dat ook weer de hele tijd onderuit. Dus moest ik dat weer opbouwen.
Ja.
Dus dat werd een vicieuze cirkel.
Ja. Ja, en dat is ook die groeiende incongruentie, hè, die jij net eigenlijk aanhaalt.
Ja.
Het klopt van geen kant met elkaar.
Nee.
Enerzijds wil je het niet, doe je het toch. Je breekt de beloftes aan jezelf. En op die manier hou je jezelf ook echt gevangen.
Ja. Een gevangenis, ja. Zo voelde het. Ja.
Ja. En je zei net, op enig moment werd het onhoudbaar. Wat waren daar signalen van?
Signalen waren dat ik soms echt dagen nodig had om te herstellen. Van een vakantie of een weekend. Want dan gingen de remmen nog wat meer los. Want dan mocht het, tussen aanhalingstekens. Het geheim houden, wat ook naar stiekem drinken op een gegeven moment ging. Dus drinken op momenten dat anderen dat niet wisten. Ja, dat zijn natuurlijk wel signalen dat het goed mis is eigenlijk.
Heb je daar snel dan actie op ondernomen?
Nee, ik ondernam geen actie. Ja, in mezelf ondernam ik elke dag actie. Elke dag het voornemen of nou, misschien wel eerder nog de wens dat het de volgende dag minder zou zijn. Het voornemen, dat vertrouwen, dat nam wel af. Maar de wens dat het de volgende dag beter zou gaan, ja, die was er wel.
Ja. En wat was dan het punt dat je dacht, nou moet het anders? Ja, want er is ergens een punt geweest natuurlijk dat je toch in de actie bent gekomen. Ja. Misschien wel gedwongen, hè?
Nou, de uiteindelijke actie die mij enorm vooruit heeft geholpen is de mail die ik aan jou heb gestuurd. Maar daaraan vooraf is eigenlijk de actie door mijn partner genomen. Die de huisarts belde en die zich met mij ging bemoeien en me onder druk ging zetten. En nou ja, eigenlijk kunnen we wel zeggen een detox voor me regelde. En dat heb ik een aantal keer meegemaakt. Dus dat, ja, dat werd eigenlijk voor mij besloten. Wel een soort van met mij. Hè. Het was niet gedwongen, maar ja, zo voelde het wel. En dat was verschrikkelijk om daar terecht te komen. Letterlijk de plek waar je dan terecht komt, maar ook wat dat van binnen met mij deed, dat dit nou nodig was.
Ja,
ja.
Ja, wat de schaamte aanwakkert. He, dat een ander dat voor jou moet beslissen. He, en ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar ik ken je verhaal natuurlijk ook. En ik herken het vanuit mezelf ook zo dat ik voelde mij in mijn relatie met Bas zo ontzettend minder waardig. Op het moment dat hij inderdaad tegen mij zei, wat je doet is niet goed, het is ongezond, het moet anders. He. En hoe liefdevol en hoe steunend en hoe begripvol dat soms ook nog wel vaak was. Dat voelde dat ik me zo ongelooflijk minder waardig kon voelen ten opzichte van hem. Is dat iets wat je herkent ook?
Ja, nou, ik herken vooral dat ik me minder waardig ging voelen toen ik eenmaal op die detox was. Want zeker de eerste keer dat ik daar naartoe ging, had ik er wel echt ook mee ingestemd. En heb ik het ook uitgezeten daar, de dagen die daar dan voor staan. Omdat ik ook echt wel voelde van ik kom hier zelf niet uit en ik wil er wel uit. En als dit dan de enige weg is, want zo wordt het gebracht, het is de enige weg. Dit is het protocol, dit is de richtlijn, dus hier ga je door geholpen worden. Toen ik daar eenmaal was, voelde ik eigenlijk al heel snel, maar dit, ja, heel fijn dat ik hier dan nu een break heb in het gebruik. Maar dit gaat mij verder echt helemaal niet helpen en sterker nog, het raakt me zo in mijn minderwaardigheidsgevoel. Het versterkt het eigenlijk zo. Dat ik het, hier ga ik het niet vinden verder. Maar goed, na die eerste detox was wel mijn illusie, denk ik nu, dat het er voor mij nog in zat om op een gezonde of normale manier te leren om met alcohol om te gaan. En dat heb ik geprobeerd. En dat heeft in mijn geval tot terugvallen, ja, zo noemen ze dat dan. Dus toch weer helemaal vervallen in uit de hand lopend alcoholgebruik geleid. En dan gaat het in één keer zo hard bergafwaarts. Ja, daar heb ik ook over gelezen dat zo werkt. Wat je dan terugvallen noemt, eigenlijk heftiger en heftiger worden.
Ja.
Dus dat heeft nog tot twee keer tot een detoxopname geleid, waar ik echt na een dag dacht van ja, maar oké, ik ben nu weer clean, dus nu wil ik hier ook weer weg. Ja, en om er dan weg te komen, dat is nog een hoofdstuk apart. Omdat ik gewoon voelde van ja, maar dit is niet de plek waar ik moet zijn. Ik wist niet waar ik wel moest zijn, de een naar de andere instelling. Ik was echt wel op zoek en ik wilde echt wel hulp, maar ik denk dat ik als psychotherapeut ook niet de makkelijkste ben dan om een plek voor te vinden. Want ik kijk natuurlijk door twee brillen naar wat er gebeurt en wat er wordt aangeboden en wat er omschreven wordt over zo'n behandelaanpak. En ja, ik had daar gewoon geen vertrouwen in. En het moeilijke was wel dat ik daarmee gezien werd als zit in de weerstand, zit in de ontkenning, wil niet echt geholpen worden, heeft niet door hoe groot haar probleem is, nou, noem maar op.
Ja.
Terwijl ik gewoon zocht naar iets wat raakte. En ja, dat was jouw aanpak uiteindelijk.
Ja, want toen las je de mail van mij, zeg je.
Nee, ik mailde jou.
Jij mailde mij. Ja, maar dan had je wel mijn mailadres natuurlijk ergens gevonden.
Ja. Ja, ik had jou gehoord in een podcast.
Oké, ja.
En toen ik op een gegeven moment dus echt een soort van wanhopig nadacht over waar dan wel, want dat er iets moest, dat was echt wel duidelijk. Toen dacht ik aan jou en toen ben ik je gaan googlen en vond ik je website en heb ik je een mail gestuurd. En Wat mij zo trof in jouw reactie is dat hij sowieso binnen een uur er was. En dat jij zei letterlijk, het kan ook anders. En dat gaf me zo'n hoop en ook zo'n erkenning voor ja, de weerstand die ik voelde bij het reguliere aanbod. Wat als hele ja, negatieve weerstand werd gelabeld door iedereen. En jij leek het te erkennen als ik snap wat je niet wil of ik snap waar je geen vertrouwen in hebt.
Mm-hmm.
En daardoor kreeg ik vertrouwen in jou. Ja.
Ja, en ik weet de mail nog heel goed. En ik vind het zelf heel belangrijk dat als ik in de gelegenheid ben om ook meteen terug te mailen, zeg maar. Omdat ik zo goed weet in welke positie je bent als je in staat bent om zo'n mail te schrijven. Hè, en jouw mail was hartstikke openhartig. Als je jezelf al zo ver gedreven hebt dat je denkt, nou, ik durf dit. Dan zou ik zelf ook niets liever willen dan snel een mail. Dus dan kan het zijn dat ik alles neerleg en inderdaad die mail ga schrijven. En ieder verhaal wat ik hoor, en dat heb jij volgens mij inmiddels ook ervaren. Alle verhalen die je hoort van andere vrouwen, andere mensen die worstelen met alcohol of hebben geworsteld met alcohol. Daar vinden we altijd enorm veel herkenning in.
Mm-hmm.
Maar jouw verhaal raakte mij nog eens extra. Omdat ik me natuurlijk heel erg letterlijk kon verplaatsen in het feit van de reguliere verslavingszorg. Ik heb natuurlijk zelf ook in een kliniek gezeten. En ik voelde zelf ook. En ik wil altijd heel erg wegblijven van oordelen. Want daar wil ik helemaal niet naartoe. Maar ik voelde wel aan alles. In de woorden die jij schreef. Van, oh ja, dat is ook wat ik voelde. Je bent er niet op je plek. En dit gaat me uiteindelijk niet helpen. Naar het worden van een beter mens. Hè, gezonder mens. Ja. Die die alcohol niet meer nodig heeft. Je haalt de alcohol er misschien uit. Tijdelijk.
Ja.
En dan.
Ja.
En wat ik ook erg herken is inderdaad het toewijzen van de weerstand en het beter weten en de ontkenning. Allemaal aan als zijnde van, ja zie je wel. Ja natuurlijk. Dat is wat ze allemaal doen.
Ja.
Dat hoort erbij. En dat maakt niet dat je gezien wordt als de mens die je bent.
Klopt.
En het vak wat jij daar ook nog eens echt in meebrengt natuurlijk. De vakkennis die jij daarin meebrengt. Ja, heel bijzonder. En toen? Wat is er toen gebeurd? Even los van het feit dat het niet over mij gaat. Wat is er met jou gebeurd sinds wij die gesprekken zijn gaan voeren?
Nou ja, ik vergat er net bij te zeggen. Maar ik heb jou juist natuurlijk gemaild omdat jouw verhaal zo veel leek op het mijne. Dus ik wist dat jij hetzelfde had meegemaakt. En dat had ik in de reguliere verslavingszorg, tenminste waar ik dan geweest ben. Ja, daar werd niet met ervaringsdeskundigen, zoals we dat dan noemen, gewerkt. Dus als ik dan mijn behandelaar vroeg, goh, drink je eigenlijk zelf? Zei ze, ja, maar alleen in het weekend. En dat gaf mij eigenlijk weer een deal van, oké, ik mag dat. En jij mag dat niet. Of jij kan dat niet en ik kan dat wel. En nou ja, van jou wist ik jouw verhaal. En in ons eerste gesprek wat we hadden, herinner ik me dat ik tegen jou zei, wat ik eigenlijk wil, is het niet meer willen. En dat leek echt iets onmogelijks. Want hoe kan je het nou niet meer willen in de samenleving waarin wij leven, waarin alcohol overal bij hoort? En ja, door jou als voorbeeld durfde ik toch die hulpvraag neer te leggen. En ja, daar knikte jij net als nu zo instemmend bij. Van ja, dat kan. En dat is wat ik wilde. Ik ben ook gelijktijdig het boek van Annie Grace, This Naked Mind, gaan lezen. En ook dat heeft mij enorm op het spoor gebracht waar ik nu nog steeds zit. Dat echt de schellen vielen van mijn ogen. In wat ik las over wat zijn we met z'n allen voor idioot aan het doen met deze giftige vloeibare stof. En de manier waarop zij het ook weer als ervaringsdeskundige dat heeft opgeschreven. Dat raakte iets wat in mij geraakt moest worden. Namelijk, maar hier wil je toch niet aan meedoen? Ja, en toen ging de rest eigenlijk, het klinkt heel oppervlakkig, maar het ging bijna vanzelf.
Ja. En dat is dus juist datgene wat je je op voorhand niet kon voorstellen.
Ja.
En wat ik in onze kennismaking, waar we het over hebben gehad, hè, wat jij zei, ik wil het zo graag niet meer willen. Wat je je dus niet kon voorstellen. En daarbij gaf je aan, hoe kan je het nou niet willen in deze maatschappij? Maar ook, hoe kan je het nou niet willen als alcohol zo'n onderdeel is van je systeem?
Ja.
Die verslaving zorgt er natuurlijk voor dat je echt gewoon tot in iedere vezel van je lijf gelooft dat je het nodig hebt. Dat je niet zonder kan.
Ja.
En weerstand en angst en dat kan ik niet. Dus je kan je er geen voorstelling van maken. Terwijl als je er dus, nou ja, wat je ook zegt, op een andere manier naar kijkt. Nieuwe dingen leert. Jezelf de juiste vragen gaat stellen. De schellen vallen van je, vielen van je ogen.
Echt, ja.
En dat was zo bijzonder. Want dat kan ik me nog ongelooflijk goed herinneren. Ik denk dat we de eerste paar keer eens in de 2 weken hebben afgesproken. Daarna was het 1 keer in de 3 weken. Maar volgens mij in het 3e gesprek al was het echt een totaal andere Rosanne.
Ja.
Was het niet meer van, goh, zou het, ik denk niet dat het me lukt. En misschien nog wel ergens de hoop van normaal leren drinken. Maar ik geloof niet dat het ooit een optie is. Nee, er zat een vrouw tegenover me die zei van, ik denk dat ik het begin te snappen.
Ja.
Ja.
Dat is ook wat ik me herinner. Na 2 gesprekken viel er een kwartje. Dus wat jij nu beschrijft, dat is precies hoe ik het me ook herinner. Ja.
Ja, en dat vind ik ook zo bijzonder. Want we denken vaak dat het herstellen, of het nuchter worden, dat een proces is wat heel lang moet duren. Mm-hmm. En dat hoeft niet. Dat is heel erg persoonsafhankelijk.
Ja,
maar bij jou raakte het zo die juiste snaar op het juiste moment, dat het echt, nou ja, de kwartjes landen.
Zeker. Ja, en wat ik wilde zeggen, er wordt natuurlijk ook gezegd, je bent de rest van je leven in herstel. Nou ja, dat voelt niet zo.
Nee.
Het voelt alsof dat achter me ligt. En daarmee wil ik geenszins onderschatten wat het risico van alcohol is. En voor mij al helemaal. Maar ja, de rest van je leven in herstel zijn. Nee. Ik heb gewoon geen behoefte meer aan alcohol. En voor de rest gaat het goed met me. Of daardoor gaat het goed met me, moet ik eigenlijk zeggen.
Ja.
En waar ik net nog aan moest denken, toen het ging over wat het niet meer willen. Ik weet nog dat ik in de reguliere verslavingszorg wordt dan gewerkt met bijvoorbeeld zo'n voor- en nadelenlijstje wat dan met je besproken wordt. Hè? Nou, dat is natuurlijk om vrij basis. Dat ja, voor mij als psycholoog. Maar goed, daar ging ik dan keurig netjes aan meewerken. En wat zijn dan de voordelen van het drinken van alcohol? En wat zijn de nadelen? Hè? In de hoop dat je dan uiteindelijk op een soort van balans uitkomt, dat de nadelen zwaarder wegen dan de voordelen. Maar wat daar niet gebeurt, is dat die voordelen zogenaamde voordelen zijn.
Ja.
En dat is wat jouw methode natuurlijk laat zien. Dat bijvoorbeeld dat het ontspant. Ik noem maar even iets wat heel veel mensen zullen herkennen. Dat is dus helemaal niet zo. Dat lijkt heel even zo, of dat is heel even zo. Maar als je je verdiept in wat er in je brein gebeurt na het drinken van een glas alcohol al na 1 minuut of 20... dan weet je dat het een desillusie is. En dat leerde ik daar gewoon niet. Dus de zogenaamde voordelen zijn helemaal geen voordelen als je je echt verdiept in wat alcohol met je doet. En dat is denk ik echt het enorme verschil tussen jouw aanpak en de aanpak van This Naked Mind. En nou ja, wat ik ben tegengekomen in de reguliere verslavingszorg.
Ja, herken ik enorm. Het gaat er vooral, en ik herken natuurlijk ook die voor- en nadelenlijstjes zeker. En op zich is er inderdaad niets mis mee. Maar de vraag is inderdaad, in hoeverre zijn die voordelen werkelijke voordelen? Of is het een illusie waar je zo ongelooflijk in gelooft? En wat we met elkaar in een soort van houtgreep houden. Ja, nee, want het is toch gezellig en het is ontspannend. Maar is dat nou echt zo?
Ja.
Hoe ziet je leven er nu uit?
Ja, beter dan ooit, kan ik echt zeggen. Het niet meer willen drinken is echt volledig gelukt. Dus het speelt werkelijk geen rol meer in mijn leven. Het is echt hooguit op momenten dat we een etentje hebben met vrienden of zo, dat ik dan soms pas achteraf denk, oh, ik had misschien eigenlijk nog even moeten benoemen dat ik het niet erg vind als anderen wel drinken. Want het is voor mij gewoon zo vanzelfsprekend dat ik niet drink, dat ik er niet eens meer, dat het niet eens meer in me opkomt dat dat een issue is. Terwijl dat ja, in het begin vond ik dat natuurlijk, ja, dan ben ik degene die niet drinkt. En hoe lastig en vervelend is dat dan voor de ander? En hoe gaan de anderen er dan mee om? En als ze dan niet drinken, doen ze dat dan voor mij? Want dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En nu, ja, het is dus eigenlijk vooral nog achteraf dat ik wel eens denk, oh, het is er eigenlijk niet over gegaan en zij dronken ook niet en deden ze dat nou voor mij. Maar ja, prima, dat is dan hun keuze.
Ja.
Ik vraag het niet. Iedereen moet daarin doen wat hij zelf wil. Ik laat me nergens in tegenhouden. Ik vermijd geen plekken waar gedronken wordt. Sterker nog, ik denk dat ik er meer kom dan ooit. Ik ben meer op feestjes te vinden dan ooit. Ik heb het daar ontzettend naar mijn zin. Ja, totdat het gewoon na 12 is geweest. En er te veel mensen dusdanig onder invloed zijn dat ik denk, nou, ik wilde morgenochtend eigenlijk een yogales gaan doen. Dus ik ga nu naar huis.
Ja.
En dan sta ik fris weer op. En dan kan ik de volgende dag gewoon doen wat ik wilde doen. Zonder dat ik moet incalculeren dat er altijd een aantal uur minimaal zijn waarin je eigenlijk niks waard bent. Dus ik kom toe aan wat ik echt belangrijk vind. En daar geniet ik ook echt van. Omdat ik alles beleef en waarneem en voel. En ja, er zijn ook moeilijke dingen, ook recent nog in ons leven. De gezondheid van mijn man, er was veel in aan de hand. Maar I take it. Hè? Ik kan het hebben, ik voel me sterk. En ik kan ook oprecht trots zijn op waar ik sta als ik kijk naar waar ik vandaan kom. En dat is misschien ook wel voor het eerst dat ik echt dat kan voelen.
Ja.
En dit verhaal ook durf te doen.
Ja, dat is ook echt waanzinnig, hè? En ik weet nog dat wij het natuurlijk hadden over de ziekte van jouw man. En dat je ook aangaf van, joh, weet je, je zou ook eigenlijk er niet aan moeten denken om in deze situatie nog te hebben gedronken. En dan ook nog bij te moeten handelen, zeg maar.
Nee.
En terwijl je voorheen misschien dacht, ja, ik zou niet weten hoe ik dat zonder alcohol zou moeten doen.
Ja,
maakte je nu de overstap naar, ja, ik ben blij dat ik niet hoef te drinken. Want ik zou niet weten hoe ik dat er nog bij zou kunnen hebben. Ja, het is ook echt een groot verschil.
Ja, eigenlijk kan niemand het erbij hebben, toch? Zo'n worsteling.
Nee. Nee, alleen geloof je dus in die voordelen die je zo zijn ingeprent over. Ja, maar daardoor kan ik juist dat slechte nieuws of die zwaarte van dat leven van de dag, kan ik dan juist even aan, even ervan ontspannen.
Ja.
Even niet meer hoeven voelen. Ja, totdat hij de volgende dag natuurlijk dubbel en dwars terugkomt, inclusief kater en schaamte.
Ja.
Ja, zeker. Ja. Ik hoor je zeggen, ik ben eigenlijk meer op feestjes te vinden dan ooit. Je leven is niet saai geworden.
Nee, alles behalve. Alles behalve, ja.
Ik denk dat het zo'n grote angst is die veel mensen hebben.
Zeker, maar ik ben juist nu overal voor in. Want ik hoef geen rekening te houden met hoe ben ik eraan toe die dag. En kan ik het er nog bij hebben? Ik heb veel meer energie. Nee, het is alles behalve saai.
Ja. Waren er nog andere dingen waar je op voorhand bang voor was? Toen je dacht aan stoppen met drinken?
Nou ja, bang was ik wel ook voor hoe word je gezien als in gezelschap. Als jij degene bent die niet mag drinken of er niet tegen kan, het niet kan. Alleen dat is dus helemaal niet hoe het nu voelt. Ik wil het niet en daarom drink ik niet.
Ja.
Punt.
Ja, dat heeft niets te maken met het feit dat je inderdaad zwak bent en dat je dus niet mag drinken, waardoor anderen daar iets over zouden kunnen vinden, zielig of medelijden met je hebben. Maar een heel ander perspectief op het moment dat je zegt, ja, maar ik wil het niet eens.
Ja.
Ja, er is niks om zielig te zijn.
Nee, en ik weet nog dat wij hier ook volgens mij bijna een heel gesprek aan gewijd hebben, omdat jij daar ook maar op door bleef vragen, omdat ik destijds nog zoiets had van, ja, ik moet het eigenlijk eerst kunnen. Niet drinken, want dan pas telt het dat ik het niet wil. Snap je?
Ja, dat, ik weet het nog.
En zo'n soort redenering. Dus ik moet eerst bewijzen, dat was het. Ik moet eerst bewijzen dat ik het kan, dat ik er normaal mee om kan gaan. En dan ga ik daarna beslissen dat ik het niet meer wil. Maar als ik nu beslis dat ik het niet wil, dan voelt het toch alsof ik het eigenlijk niet kan.
Ja.
Zoiets ingewikkelds. Had ik daarover in. Ja, daar kan je dus overheen komen. Want het doet er niet toe of ik het kan. Waarschijnlijk kan ik het niet. Maar dat is verder niet interessant, want ik wil het helemaal niet.
Exact, ja. En dat blijf ik nog wel bijzonder vinden. Ik krijg ook nog steeds wel de vraag van, maar drink je dan echt? Nooit meer? Ook echt op die manier, hè? Nooit? Ook niet eentje? Nee, waarom zou ik als ik het niet wil?
Ja.
Weet je, dat, dat is natuurlijk de andere kant. Hè? Aan de andere kant hebben jij en ik allebei gezeten. Hè? Dus we konden ons dat natuurlijk ook niet voorstellen. Dus daar ook geen oordeel over. Maar dat blijft zo'n onvoorstelbaar iets. Dat je het inderdaad gewoon uit vrije wil kan zeggen. Nee, maar ik wil het niet.
Ja.
En wat een ander doet is prima. En wat ik nog wel interessant vind is dat jij natuurlijk... je bent psychotherapeut. Dat heeft ook wel een rol gespeeld in je schaamte.
Ja.
Wil je daar wat over vertellen?
Ja, als psychotherapeut zit je toch in een behandelrelatie in de positie van degene die de hulp biedt. Dus ja, dan is het extra moeilijk om toe te geven dat je zelf iets niet opgelost krijgt.
Hulp nodig hebt.
Ja, ja, dat is nog een volgende, hè? Hulp nodig hebben.
Ja.
Ja. Dus ik, de periodes dat het slecht met mij ging en dat ik ook niet kon werken en me dus ziek meldde. Echt de laatste die mochten weten wat er echt aan de hand was, dat waren mijn collega's. Want hoe word ik dan gezien? Hoeveel vertrouwen hebben mijn collega's dan nog in mij? Het voelde echt als falen en door de mand vallen als het bekend werd. En niks is minder waar.
Ik wou zeggen, want wat heb je gedaan?
Ja, nou, wat ik heb gedaan is dat ik op een gegeven moment toch het ben gaan vertellen. En dat was echt niet makkelijk. En er moest ook echt wel weer wat vertrouwen worden opgebouwd. Maar dat had meer te maken met dat ik gewoon een tijdje van de radar was verdwenen. En eigenlijk niemand echt wist wat er nou aan de hand was. Dan wat nou eigenlijk de oorzaak was van wat er speelde. En ja, de collega's met wie ik nou samenwerk en samen in een band zit, dat is juist mijn grootste, denk ik wel, mijn grootste steunnetwerk. En die supporten me in hoe ik er nu mee omga en hoe ik er nu in zit. Dat is ook weer, denk ik, juist de waarde van dit vak. Dat we ook geleerd hebben om met empathie en mededogen en compassie, in ieder geval met de ander om te gaan.
En speelt het nu een rol in je vak? Doe je er iets mee?
Nog niet. Maar ik denk daar wel heel actief over na. Omdat ik ook ergens voel dat ik dat misschien... het voelt bijna alsof ik daar een soort van verantwoordelijkheid in heb. En ik weet dat dat niet zo is. Maar ik denk wel dat het... Ja, het is niet voor niks dat ik nu wel benoem dat ik psycholoog, psychotherapeut ben. Want er zijn er meer en die durven waarschijnlijk er ook niet over te vertellen. En ik denk dat het juist... Ik ben zo dicht bij de afgrond geweest door mijn schaamte. Ja, dat gun ik niemand. Dus ik hoop iemand die dit misschien... hoort, die hoeft natuurlijk helemaal geen psycholoog te zijn, maar dat het echt hoop en vertrouwen biedt om ook dit verhaal te horen. Dat jij zegt natuurlijk vaak, je hoeft geen probleem met alcohol te hebben om er iets aan te doen. Helemaal waar. Maar als je wel een probleem met alcohol hebt, en zelfs als het een heel ernstig probleem is, dan is er ook gewoon een weg uit. En als ik daar iets aan bij kan dragen, dan doe ik dat hier op deze manier dus in ieder geval heel graag. En er staat niet op mijn website dat ik me specialiseer in behandeling van alcoholverslaving. Daar ben ik ook niet in gespecialiseerd. Maar ja, ik ben wel aan het nadenken en ook daarover met jou natuurlijk ook wel een beetje in gesprek van wat kan ik hiermee doen.
Ja, dat vind ik ongelooflijk stoer ook van je. Hè? Want ik vraag het ook heel specifiek naar, hè, vanuit je vakgebied, omdat we het er juist over hebben gehad, dat er ergens iets in jou aan het groeien is van goh, wat kan ik hier in betekenen. En je zegt het wel mooi, hè? Het is niet iets wat moet, maar misschien is het wel iets wat mag.
Ja.
En natuurlijk, je verwijst naar wat ik vaak zeg, je hoeft niet zo lang te wachten, maar jij en ik hebben veel en veel en veel te lang gewacht.
Ja.
Veel langer dan nodig was geweest als we ons niet zozeer door die schaamte hadden laten leiden en klein hadden laten houden. Hè? En ik denk dat daarmee juist ook het feit dat je durft te zeggen wat je vak is, dat je daar je heel kwetsbaar in opstelt, gewoon mega krachtig is. Ja, want het kan echt iedereen overkomen.
Ja.
En door daar eerlijk over te zijn, denk ik dat het mega waardevol is. Ja,
ja, nou dat hoop ik. En wat ik nog bedenk, wat ik echt belangrijk vind om nog te zeggen, is in het begin van ons contact, wat ook zo wezenlijk voor mij is geweest, dat jij in het eerste gesprek al zei, het is niet jouw schuld.
Ja.
Want ik denk dat voor heel veel mensen die met alcohol worstelen of een andere verslaving, zichzelf er zo ongelooflijk de schuld van geven. Want jij bent toch degene die drinkt. Jij bent toch degene die fles openmaakt. Jij bent toch degene. Nou ja. En dat horen uit de mond van iemand die er zelf doorheen is gegaan en die dat zo authentiek en oprecht kan zeggen. Ik denk, ja, als jij dat tegen mij zegt, dan geloof je dat dus ook over jezelf. Ja, ook dat gaf mij zoveel hoop. Maar ook, het was ook zo nodig om het te horen. Om gewoon te horen van iemand die er verstand van heeft. Want het is niet jouw schuld. En natuurlijk wist ik wel, ik heb er niet zelf voor gekozen. Ja. Daar kon ik nog wel in meegaan. Maar ik vond het wel mijn schuld. En zo simpel is het echt niet.
Nee. Nee, weet je, en dan herhaal ik wat ik misschien vaker herhaal. Hè. Het is niet onze schuld. Het is de schuld van het verslavende middel, alcohol. Hè, waar de enige fout die we hebben gemaakt, die jij, ik en degene die luistert hebben gemaakt, is dat we ons ooit op een soort van naïeve manier hebben ingelaten, ja, met die eerste paar glazen. En toen dachten zo, dus dit is aangenaam. Dit maakt het leven leuker, zachter, vriendelijker, gezelliger. En dan kan die verslavende stof zijn werk gaan doen. Hè, dus het is de schuld van het verslavende middel en de manier waarop we in de samenleving veel te achterloos mee omgaan. En vervolgens, dat is er eentje die naar mijn mening ook echt wel belangrijk is om toe te voegen, is het wel je verantwoordelijkheid om er iets aan te doen.
Ja, zeker.
En dat is natuurlijk door de schaamte heen durven te zeggen van, jongens, ik kan dit niet alleen. Maar ik neem er ook geen genoegen meer mee, want er is gewoon meer dan dit. En laten we het voorbeeld van wat wij hier nu stellen, van hoe diep je ook zit, ja, er is echt een uitweg. En dat hoeft niet 6 weken Zuid-Afrika te zijn.
Het kan dus echt anders.
Nee. Het kan echt anders, ja. Wat zou jij dan als laatste vraag, hè, wat zou jij nog willen zeggen tegen iemand zoals jij en ik, die luistert en die zich herkent in wat je vertelt, maar ook nog eigenlijk niet weet hoe en wat. Wat zou je tegen diegene willen zeggen?
Nou, om te beginnen, het is niet jouw schuld, toch? Nog een keer. En vervolgens, luister heel goed, ergens diep van binnen, ook al is het helemaal verdoofd aan de buitenkant door het middel, maar ergens diep van binnen weet je wat je echt wil, waar je echt behoefte aan hebt. En als je door de waas van dat middel heen bent, dan kan je daar naartoe. Wat het ook is, waar je je tijd of je energie graag instopt. Ze zeggen ook wel, tegenovergestelde van verslaving is verbinding. En dat is denk ik wat we allemaal nodig hebben. Met anderen, maar in de eerste plaats met onszelf. Dus ja, luister naar wat je eigenlijk wil. Want alcohol is daar de rem op. De belemmerende factor. En het is het waard. Het is het echt waard om te luisteren naar wat je echt wil en wat je echt nodig hebt.
Ja, prachtig. Daar sluiten we mee af. Daar hoeft niks meer op gezegd te worden. Dankjewel.
Graag gedaan.
Inmiddels ken je me wel een beetje, schat ik zo in. Ik draai er niet omheen. En dus sluit ik deze aflevering af met iets bijzonders. En ik heb je al vaker verteld over mijn boek. Het boek met diezelfde titel als deze podcast, Blij Alcoholvrij. Dat boek verschijnt op 25 november, maar je kunt het nu al bestellen. In de show notes vind je de link. En als je het nu bestelt, ligt het op 25 november op je deurmat. En het mooie is, als je het boek vooraf bestelt, krijg je toegang tot een exclusieve masterclass. Van rauwheid naar rijkdom. Want dat is precies waar ik je in het boek in meeneem. In mijn eigen reis van rauwheid naar rijkdom. En ik geef je de brug, de route, waarmee jij je eigen stappen kunt zetten. En in die masterclass ga ik daar nog veel dieper op in. En krijg je ook de kans om anoniem al je vragen aan mij te stellen. Een meer dan goede reden dus om het boek alvast te bestellen via de link in de show notes. Want alleen via deze link ontvang je de uitnodiging voor die masterclass. En vergeet nooit, je staat er niet alleen voor.